Welkom bij het programma Orgelpunt van Radio Bloemendaal. En welkom voor de derde keer aan Gerben Budding, organist. En Jan van der Kroon, technicus, dus ik hoef me over de techniek geen zorgen te maken. Gerben, hartelijk welkom. Jij bent organist in...
De Sint-Jan in Gouda.
Ja, dat is niet mis, hè?
Nee, zeker niet.
Dat grote orgel, grote kerk ook,
ja.
Lange kerk.
Het was dat
een fantastische akoestiek.
Ja, zeker. Ja, het is de langste kerk van Nederland, hè, zoals we dat altijd trots vermelden.
Ja.
Met een groot, een beetje zuidelijk georiënteerd orgel van Moro uit 1736.
Ja, en dat gaan we niet horen.
Dat gaan we niet horen. Dat zou voor de cd wat betreft de 18e eeuw zou dat heel goed hebben gepast. Maar dat was toen nog niet aan de orde.
Nee. Je hebt het gemaakt voordat je organist in Gouda werd.
Ja.
Hoe lang ben je daar nu?
Ik denk zo'n 3 jaar.
3 jaar?
Ja.
Dus dit is al eerder opgenomen, deze...
Ja.
Want de cd's zijn nog niet zo lang in de handel, hè?
Nee, maar toch ook alweer op zijn minst 2 jaar, denk ik, hoor.
Ja, ja.
Ja.
5 eeuwen Nederlandse orgelmuziek. En dat gaat dus vanaf de 16e eeuw tot en met...
Ja, het begin van de 20e. Laten we zeggen, de afbakening is met name op stilistische gronden plaatsgevonden. Dat het eindigt bij de late romantiek, laten we zeggen.
Ja, ja. En waarom is dat? Waarom niet tot vandaag de dag?
Ja, nou, het uitgangspunt was eigenlijk van doe het beste van de 19e eeuw. Daar kwamen de 18e, 17e, 16e eeuw toen bij om er een mooi groot document van te maken.
Ja.
Laten we zeggen, alles waar de moderne muziek begint, zijn we gestopt. Omdat dat eigenlijk gewoon een aparte productie vereist. Omdat er natuurlijk in de 20e, 21e eeuw zo veel wereldbestormende nieuwe dingen zijn gebeurd. Dat je dat eigenlijk niet moet combineren.
Ja, en gaat dat nog komen? Of zijn daar plannen voor?
Er zijn nog geen plannen voor, maar dat zou zeker interessant zijn, ja.
Ja, want dan kom je weer beslist terug als het... Als er verder gegaan wordt.
Zeker.
Want en dat is natuurlijk, sommige mensen noemen dat piepknormuziek, maar dat is het lang niet altijd natuurlijk.
Nee, absoluut niet. Ik heb een tijdje geleden ook een cd gemaakt met werk van de Daan Manneke, nog immer onder ons als actieve componist.
Mm-hmm.
Dus ja, er gebeurt in Nederland heel veel moois op dat gebied.
Ja, precies. Maar dat gaan we nu niet horen. We gaan nu naar welk orgel? In de laatste uitzending.
Ik
heb hier
vermoed,
Jan Bonevaas staan.
Ja, dat is nog gespeeld in de Grote Kerk in Gorinchem.
Oh,
een
okay.
deel van het programma is ook opgenomen in Tielt in België op een orgel van een Nederlandse bouwer.
Daar gaan we straks naartoe. We gaan eerst naar Jan Bonevaas.
Ja.
Die naam is wel redelijk bekend, hè?
Ja, zeker. Ja, hij was mijn voorganger in de Grote Kerk in Gorinchem. Was met name fameus om zijn improvisaties.
Oh ja.
Gaf jaarlijks improvisatieconcerten met... Improvisaties van symfonische allure. En hij was ook behoorlijk actief als componist van orgelmuziek, maar ook voor orgel en koor. Zijn leerlingen zijn nog steeds bezig met het inventariseren van dat oeuvre. Af en toe komt er ook wat nieuws uit. Ja. Ik beschik ook over behoorlijk wat handschriften uit die tijd.
Ja. Dus, in welke tijd leefde die?
Ja, er is echt de 20e eeuw. Hè. Ik weet niet meer precies wanneer die is overleden, maar dat is natuurlijk een redelijk recente organist.
Ja, daarom. Dat dacht ik ook. Want misschien heb ik hem zelf zo, want hij gaf ook aardig wat concerten zo her en der.
Ja.
Dus misschien heb ik hem ooit wel gehoord. Ik ben tenslotte ook al 73.
Ja, moet kunnen, ja.
We gaan horen zijn koraal 2. Dat was het Bets Witte Orgel uit 1853 met vele mogelijkheden voor improvisatie ook. Dit stuk, stond dat al op schrift? Of,
ja, dat is toen...
Dat het improvisatorisch is.
Oh ja, nee, maar het is niet improvisatorisch in de zin van dat het niet echt gecomponeerd is. Mm-hmm. Die zijn wel ontstaan aan de schrijftafel.
Ja.
Hij schreef, heeft een aantal symfonieën, een aantal grotere koralen. En die, ja goed, die zijn uiteraard veel nauwkeuriger ook van opzet dan zijn improvisaties.
Mm-hmm. En was er ook iets van een aanwijzing voor de registratie?
Ja, zeker. De registraties die daarbij staan zijn allemaal gedacht voor het orgel in Gorinchem.
En heb je dat ook nagevolgd?
Ja, voor een groot deel wel. Nu was het orgel in de tijd van Boniface in een iets andere staat. Vrij recent is het orgel gerestaureerd. Ook nog met een restauratieplan waar hij aan heeft meegewerkt. En naar een staat waarin het meer tegemoet komt aan de klankwereld van Witte. Het is in de loop der tijd toch toen een beetje verneobarokiseerd. Op een te hoge winddruk gezet. En hoge vulstemmen toegevoegd. Oh ja. En nu staat het weer als echt 19e eeuws instrument. Met zelfs een zwelkast. Waardoor het voor het romantische repertoire zeker zeer geëigend is.
Ja. Want dit is romantisch repertoire. Hoe zou je deze stijl?
Ik zou dat laat romantisch noemen, met wat vroegmoderne invloeden.
Ja, ja.
Maar zeker nog tonaal gedacht.
Ja, precies. Ja, want daar blijf je ook bij, hè? Bij dat tonale. Daar hebben we het net al over gehad. Goed, we gaan naar een volgend stuk. Henk Klop.
Ja.
Wie is dat?
Het was ook een componist uit de regio Gorinchem, uit Hardingsveld, als ik het wel heb. Ja, dat moet een van de meest begaafde organisten zijn geweest die we hebben gehad in Nederland.
Oh.
Opgeleid ook in Parijs. Was niet alleen organist, maar speelde ook op professioneel niveau hobo. Zoals blijkt, dus composities nagelaten. En heeft zich in de tweede helft van zijn leven met name gestort op de kunsten. In de zin van schilderen, beeldhouden. Dus een buitengewoon artistiek mens is dat geweest.
Ja, veelzijdig. Wat heb je van hem opgenomen?
Ik heb een aantal van zijn koraalgebonden werken opgenomen. Die zijn op een zeker moment uitgegeven. Met op de voorzijde een schilderij van zijn hand door Boeinga.
Oké. Okay.
En daar, zijn Franse inspiratie is daar duidelijk merkbaar. Zowel aan de registratie voorstellen als in de opschriften van de koraalbewerkingen. Zeer, bijna impressionistische muziek.
Dans une douce joie.
Ja, dat is wel grappig. Dit is de Franse vertaling van In dulci jubilo.
Oh.
En normaal gesproken gaan dan alle hogere voetmaten open. En is het wat levendigere muziek in de muziekliteratuur. En hij maakte juist een heel verstilde meditatie van voor de strijkers van het orgel met een viervoets fluit in het pedaal. Dus je leert het dan een hele andere behandeling dan je in eerste instantie van zo'n bij dat koraal zou denken.
Ja, lekker verrassend.
Ja, zeker.
En ik las dat het opgedragen is aan Jet Dubbeldam.
Ja, de Rotterdamse organisten. Ja.
Ja, daar had hij kennelijk goed contact mee.
Ja.
Henk Klop met dus Dans une douce joie. Hoorden we dat In dulci jubilo nog? Is dat is de...
Ja, nee, de melodie wordt letterlijk gebruikt.
In dulci jubilo.
Zeker, ja.
Juist. Thank you. We gaan naar een volgende, Jan Nieland.
Ja.
Daar heb ik wel eens van gehoord. Dat is toch wel een wat bekendere naam. Ja.
Het zijn een aantal stukken die nog een beetje in het orgelrepertoire zijn blijven plakken. Je hebt de gebroeders Nieland, Herman Nieland en Jan Nieland. Uit de katholieke hoek en wat meer geïnspireerd op Frankrijk in plaats van op Duitsland. Dus dat is wel het aardige aan deze, aan de mogelijkheid om nog eens verder in die 19e eeuw te grasduinen.
Is dit 19e eeuw?
Ja, 19e, 20e eeuw. Ja, het begin van de 20e eeuw hoor.
Ja.
Dat je natuurlijk aanvankelijk veel die Mendelssohn-oriëntatie ziet. En geleidelijk aan ook eens wat mensen zoals die zoals Nieland, die daar uitbreken en richting het Frankrijk kijken.
Ja.
Dus denk ook wel voor orgeltypes als dat van Adema, Maarschalk Weert. Van die orgelbouwers die ook een beetje laveren op enerzijds nog die Duitse traditie, maar anderzijds ook de Franse traditie. En die dat verenigen.
Ja, Adema's.
Ja, dus toch echt wel wat dat betreft uniek aan het Nederlandse orgelrepertoire en gekoppeld aan de orgelbouw.
Ja. Ik wil van hem laten horen een prélude, chorale et variation. En dat zijn maar liefst 7 variaties.
Ja.
Dus dan kan je ook qua registratie van allerhande dingen.
Ja. Dat is wel zeer geïnspireerd op de Franse registratieopbouw, zie je hier. Dus op de blokken van grondstemmen met tongwerken die in- en uitgeschakeld worden. De combinaties als de vaste lessen met de 32 voet daaronder, flutharmoniek als uitkomende stem.
Ja.
Wel een zeer geslaagd werk vind ik dit. Het begint met een wervelende prelude. En dan inderdaad eerst het thema gespeeld op de strijkers, waarna een variaties volgen die ook wel echt wel verder gaan dan de brave romantiek. Soms zelfs wat jazzy akkoorden die ertussen klinken. Okay.
En welk orgel horen we? Want daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad.
Nee, we horen een orgel van een Nederlandse bouwer, Pels en van Leeuwen. Een van hun meest recente scheppingen in symfonische stijl. En gebouwd voor een kerk in België, in het Belgische Tielt. Een relatief klein instrument voor een symfonisch orgel. Maar het klinkt zeer effectief in de ruimte en is ook gewoon per individuele stem buitengewoon goed geslaagd.
Hoe kwam je daar terecht?
Ja, het orgel in Gorinchem werd onderhouden door Pels en van Leeuwen. En op een zeker moment namen ze mij een keer mee naar hun orgel daar in Tielt. Zoals Nederlandse organisten dat betaamt, ben je dan redelijk sceptisch. Denk van, nou ja, goed.
Pels en van Leeuwen.
Nou, bijvoorbeeld. Goed. Maar dat bleek dus echt een geslaagd instrument te zijn. En zo zie je maar de prestaties van bepaalde orgelmakers uit het verleden. Ik wil niet zeggen dat ze dat tot een lengte van jaar op eenzelfde manier blijven doen. Ook daar waait inmiddels een andere wind.
Ja. Goed, dat was Jan Nieland, Prelude Chorale Variation. Wat was de achtergrond van Jan Nieland? Was hij organist zelf?
Ja, hij was zelf organist inderdaad. En dan in hoge mate geïnspireerd door het Franse taalgebied.
Ja, want ik zie het Concertgebouw Amsterdam, dat hij daar organist geweest is.
Ja, zeker. Dus
dat is ook een Frans georiënteerd orgel volgens mij.
Dat klopt, absoluut ja. Goed. Ze waren ook wel wat breder actief dan alleen maar organist hoor. Ook in de kamermuziek en in de koormuziek natuurlijk. Laten we zeggen, de dirigenten van de parochiekoren, die zullen nogal eens een misje van Nieland doen.
Oh ja.
Ja.
Dus dat hij heeft ook vocaal geschreven.
Zeker.
We gaan naar een volgende naam die ook wel redelijk bekend is. Jacques Bonset.
Ja, ik denk dat hij met name bekend is geworden onder het iets wat grotere publiek door zijn koraalbewerkingen. Die ook wel bij Willems, de uitgeverij voor amateurorganisten, verscheen. En ik was wel eens benieuwd, die koraalbewerking was ik nooit zo van gecharmeerd. Maar hij heeft dus ook wel wat zelfstandige orgelmuziek geschreven... waarin hij zich toch wel van een creatieve kant laat zien. Was in zijn tijd een vrij populair organist. Ja. En ik denk dat we dan naar de variaties op een thema van Purcell gaan.
Ja, ja, daar gaan we naartoe. Het is ook aangename muziek om te horen.
Ja, dat vind ik ook.
En daar kan jij ook je weer aardig uitleven wat betreft de registraties. Hè?
Ja, zeker ja.
Want die variaties die krijgen allemaal weer een andere kleur mee.
Ja, en in dit stuk zijn ze door Bonset ook redelijk precies voorgeschreven in wat die wil hebben.
En het is een bekend thema van Purcell. Dus levendige variaties.
Thank you.
En wat was de achtergrond van Jacques Poncet?
Ja, hoofdzakelijk een organist. Kerkmuzikus hield zich bezig met improviseren. En niet voor niks schreef hij natuurlijk zo'n grote voorraad aan koraalvoorspelen ook.
Ja, ja, ja. En dat praktiseerde hij zelf waarschijnlijk
ja,
ook.
Ja, zeker ja.
Want ik zie dat hij in de oude Lutherse kerk in Amsterdam
ja.
werkzaam was. Nou,
ja.
daar komen koralen natuurlijk prima aan bod. En dan gaan we naar de laatste. Johann Barend Lietzau.
Ja.
Dat klinkt Duits, maar...
Zeker. Dit jaar 2022 is officieel een Lietzau gedenkjaar.
Oh ja.
Organisten zijn natuurlijk altijd druk aan het rekenen met sterfte- en geboortejaren.
Oh ja, 1822.
Ja, precies. Dus er zou wat Lietzau moeten klinken. Ik ben hem al vrij vroeg in de Stadsbibliotheek van Utrecht bevond zich al een lijvig boekwerk met al zijn orgelwerken. Ooit heruitgegeven door Bert Wiskerhoff. Ik heb daar wel eens vaker naar gekeken en vaak stuit ik op. Het zag er heel indrukwekkend uit. Als je zo'n sonate ziet en je denkt, hoop pagina's, ziet eruit als virtuose muziek, is contrapuntisch van aard en zo. Als ik het dan door ging spelen, dan dacht ik vaak, ja, het is wel goed, maar het op een of andere manier pakte het nooit zo. Maar goed, wel opgedragen aan grote Duitse namen. En ja, uiteindelijk dan voor zo'n cd-productie ga je dan toch eens kijken van, is het nou echt inderdaad allemaal wel goed, maar niet zo geïnspireerd? Of zitten er toch nog composities tussen die wel de moeite waard zijn? En die heb ik inderdaad gevonden. En betreft één sonate die ik heb opgenomen. En na een prelude ontspinnen zich daar een set aan variaties. Met ook voorgeschreven registraties. En aan het eind maar liefst twee fuga's. Het heeft wel echt de 19e-eeuwse luisterhouding nodig. Wordt wel eens opgemerkt over deze muziek. Dat is bijvoorbeeld de Lange Junior. Het is langlopig.
Ja.
Het duurt lang. Je moet er niet gaan zitten van met enige haast naar luisteren. Dat heeft geen zin. En zitten dien ten gevolge soms ook wat plichtmatige passages in. Omdat bijvoorbeeld een fugatheme op een bepaalde manier moet worden uitgewerkt. Maar goed, ook over de langere boog geeft dit stuk net, als je ervoor open staat, net de goede spanningsboog. Om echt grondig orgelmuziek te zijn.
Ja. Nou, ik denk dat we het helemaal kunnen beluisteren, want het duurt meer dan 23 minuten.
Ja.
Maar we gaan gewoon lekker door. Gerben Budding, hartelijk dank voor je komst naar de studio. En we hebben ook al twee vorige uitzendingen gehad. Die zijn ook altijd nog via de website te beluisteren.
Ja.
Zeker doen, want daar gaat het over wat oudere muziek. Jan van der Kroon, technicus, hartelijk dank voor jouw inbreng. En... we zullen zeggen gewoon tot ziens, want je hebt nog wat plannen.
Absoluut,
toch?
Zeker.
Zeg nog even welke plannen je ook alweer had.
Plannen zijn uiteraard natuurlijk ook nog het verder gaan met de moderne Nederlandse orgelmuziek, het documenteren daarvan. Het orgel in Gouda wordt binnenkort, komt daar groot onderhoud aan. Nou ja, goed, als dat klaar is, dan moet dat natuurlijk ook op de gevoelige plaat worden vastgelegd. Er zijn wat plannen rondom ook weer het Geneefse Psalter, dus er zijn genoeg ideeën.
Ja, nou, dan zeggen we dus inderdaad gewoon tot ziens. Hartelijk bedankt.
Dank.